Enkele mededelingen, gemeente. Vandaag is de tweede collecte bestemd voor de Emeritikas. En zo de Heere wil, aanstaande woensdagavond zal er kerkraadsvergadering gehouden worden. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen gemeente de beide eerste versen uit Psalm 84. Psalm 84, 1 en 2, hoe lieflijk, hoe vol heil genot. O Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En het tweede, zelfs vinden mus een huis, o Heere. 1 en 2 van 84. Thank you. Wij luisteren nu naar de lezing van de wet van de Heere en in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 19 het vierde vers. Des Heeren wet nochtans verspreid, volmaakter glans, dewijl zij het hart bekeert. Vierde vers van Psalm 19. Daarna volgt de schriftlezing, kunt u deze morgen vinden in het boek van de Psalmen en daarvan Psalm 73. Schriftlezing is dus Psalm 73 na de lezing van de wet van de Heere en na het zingen van Psalm 19, het vierde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
We lezen dus Psalm 73. Een psalm van Asaf. Immers is God Israël goed. Degene die rein van hart zijn. Maar mij aangaande. Mijn voeten waren bijna uitgeweken. Mijn treden waren bijkans uitgeschoten. Want ik was nijdig op de dwazen, ziende der goddelozen vrede. Want er zijn geen banden tot hun dood toe. En hun kracht is fris. Zij zijn niet in moeite als andere mensen en worden met andere mensen niet geplaagd. Daarom omringt hen de hovardij als een keten. Het geweld bedekt hen als een gewaad. Hun ogen puilen uit van vet. Zij gaan de inbeeldingen des harten te boven. Zij mergelen de lieden uit en spreken booslijk van verdrukking. Ze spreken uit de hoogte. Ze zetten hun mond tegen de hemel en hun tong wandelt op de aarde. Daarom keert zich zijn volk hiertoe. Als hun wateren eens volle bekers worden uitgedrukt, dat zij zeggen, hoe zou het God weten? En zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Ziet, deze zijn goddeloos. Nochtans hebben ze rust in de wereld. Zij vermenigvuldigen het vermogen. Immers heb ik tevergeefs mijn hart gezuiverd. En mijn handen in onschuld gewassen, terwijl ik de ganse dag geplaagd ben. En mijn straffing is er alle morgens. Indien ik zou zeggen, ik zal ook al zo spreken, ziet, zo zou ik trouweloos zijn aan het geslacht uwer kinderen. Nochtans heb ik gedacht om dit te mogen verstaan, maar het was moeite in mijn ogen. Totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde merkte. Immers zet gij hen op gladde plaatsen. Gij doet hen vallen in verwoestingen. Hoe worden ze als in een ogenblik tot verwoesting, nemen een einde, worden te niet van verschrikkingen. Als een droom na het ontwaken. Als gij opwaakt, o Heere, dan zult gij hun beeld verachten. Als mijn hart opgezwollen was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik onvernuftig en wist niets. Ik was een groot beest bij u. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotsteen mijns harten. En mijn deel in eeuwigheid. Want ziet, die verre van u zijn zullen vergaan. Gij roeit uit al wie van u afvoereert. Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. Ik zet mijn betrouwen op de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Tot zover de lezing van het woord van de Heere. Tekst voor de prediking deze morgen is uit deze psalm. Het laatste vers, het eerste gedeelte, deze woorden, maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. Dat is het eerste gedeelte van het 28ste vers van Psalm 73. We willen samen de Heere vragen om zijn zegen, gemeente, en in onze voorbeden willen we denken aan broeder ouderling A. van Rossum, die uit het ziekenhuis werd ontslagen en tijdelijk in Huis ter Leden in Leerdam verblijft, en niet zoals in het kerkblad staat, in Open Vensters. Hij hoopt misschien over enkele weken wel naar Open Vensters te kunnen gaan. Willen we samen bidden. Wij komen tot u, Heere, aan de morgen van deze zondag. De dag die u apart gezet hebt. En het is op uw hoog bevel dat wij samengekomen zijn in een dienst des woords en der gebeden. Maar laten we ook mogen beseffen dat het niet alleen maar uw bevel is dat wij samenkomen. Maar dat het ook een gunst is die u aan ons bewijst. Ja, zou u willen geven dat het in ons hart mag leven wat eigenlijk staat in de woorden van onze tekst, het is mij goed tot God te naderen. tot God te naderen om zijn stem te horen. Om alle dingen van het leven en heel bijzonder de noden van ons hart voor u uit te zeggen. Om de liederen van Sion te zingen. Om onze gaven te offeren en alles te doen wat in een dienst des woords en der gebeden gebeuren mag. Naderen tot u. Heere, wat is het daarom nodig dat u zelf met uw geest komt om ons hart daarvoor in te winnen en daartoe te bewerken. Want wij belijden voor u op deze stille zondagmorgen dat ons hart uit zichzelf u niet zoekt en tot u niet wil naderen. Dat is door de zonde zo. Zonde die er in ons leven is, die er ook was deze week die voorbij gleed, die er ook was deze enkele uren die deze zondag oud is. En wij belijden onze zonde, Heere, de zonde van ons hart en van ons leven, de zonde van onze gedachten, de zonde van onze dagdromen, de zonde, zoveel die er waren deze week, misschien onze drift, misschien onreine gedachten. U weet het alles. Wil u het genadig wegnemen en verzoenen in het bloed van de Heere Jezus Christus. En wil ons, zoals we vanmorgen samen gekomen zijn, niet aanzien in onze zonde. Want dan zou u ons ook vanmorgen voorbij moeten gaan. Maar zie ons aan in dat dierbare bloed van de Heere Jezus Christus. En wil u juist ook vanwege het bloed van de Heere Jezus Christus, waarmee al uw woorden verzegeld zijn, wil u tot ons spreken en de schriften openen. Denk u aan ons zoals we hier samen zijn. U kent onze levensgeschiedenis. Iedere bladzijde van ons levensboek is voor u geopend. Ook hoe we op het ogenblik zijn. Welke moeite en zorgen er kunnen zijn in ons leven. Misschien wel zo, zoals het was bij Asaf, zoals deze psalm het tekent, dat we vastgelopen zijn met onszelf. Dat het lijkt alsof iemand die maar leeft naar het goeddunken van zijn eigen hart het veel beter heeft dan wanneer we in alle eenvoud u zoeken. En dat we daar niet klein onder kunnen worden. En het niet aan u over kunnen geven. Maar met allerlei waaroms en met allerlei onvrede in het hart onze plaats in de kerk hebben ingenomen. Het kan ook zo zijn dat er heel bijzondere dingen in ons leven zijn. Als eenzaamheid en verdriet en rouw. Of moeite in ons gezin. Pijn en verdriet om dingen die we kort geleden of al heel lang geleden hebben meegemaakt. En dat we onder die omstandigheden opstandig blijven. Of in stilte het niet aan u over kunnen geven. Laat het dan vanmorgen zo mogen zijn, Heren. Dat door uw woord en door uw geest er onderwijs gegeven wordt. En dat we bij het heiligdom van uw woord tot u mogen naderen. Het aan u voor mogen leggen. Ook de vragen en de opstand van ons hart. Ook de dingen die verzet oproepen in ons binnenste. En dat het mogen leren door de kracht van uw woord en geest. Om het aan u over te geven. Inzicht krijgen vanuit uw woord hoe de dingen werkelijk liggen. Heere, zou u ons dat willen schenken? Omdat onze ogen open gaan. Dat wie leeft naar het goeddunken van zijn eigen hart. Dat het uiteindelijk zo verkeerd gaat. Eeuwig verkeerd gaat. Maar dat wie u zoekt en u vreest. Ook al blijven de vragen soms levensgroot aanwezig. Dat ze mogen bouwen op een rots. Een rots wiens naam is Jezus Christus. Die door zijn bloed een eeuwige bescherming en een eeuwige zaligheid heeft aangebracht. O Heere, laat dan de prediking juist ook zo mogen zijn. Dat zondaren, die zonder u leven, jonge mensen, kinderen, ouderen, geroepen mogen worden, gemaand mogen worden tot bekering. En dat die roepstem van de bekering niet af mag ketsen op het harde van het hart, maar door de geest gedragen en door de geest gestuwd harten mag breken, harten mag openen. Wil u hen die tobben en worstelen met geestelijke vragen, misschien juist ook met de vraag of het voor hun mogelijk is om behouden te worden, onderwijzen en leiden als bij de hand nemen, wil u allen die u kennen met die genade vervullen dat ze het mogen zeggen, ook al is het soms rondom me heen een storm en al raast de storm ook dwars door de wanden van mijn hart. Nochtans is God de rotssteen van mijn hart. En het is mij goed mijn zaligst lot daar te schuilen, nabij te wezen bij mijn God. Heren, dat kunt u toch doen. En dat wilt u toch bijzonder vanuit uw woord laten zien. En de blik richten op die enige schuilplaats. O, laat ons dan nabij mogen zijn vanmorgen. En in het spreken. En in het luisteren. Als aan uw voeten mogen zitten. Geef dat in het luisteren hij die het woord bedienen mag weg mag vallen. En dat het alleen maar mag gaan om het woord en om hem die de grote inhoud is van de schriften, Jezus Christus en die gekruisigd. En wil u geven dat we in het uitdragen van de boodschap niemand anders mogen bedoelen dan hem alleen. En zo ook het woord aan het hart mogen leggen van de gemeente. Kom dan, Heere, met de werkingen van uw geest en wil u ons zegenen. Denk u aan de gemeente? Wil u in het midden van de gemeente wonen en werken met uw geest? Dat het woord van de prediking wat zondag aan zondag mag klinken, gezegend mogen worden? We leven in tijden vol van kerkelijke en geestelijke verwarring in heel de gereformeerde gezinten. Wil u ons bewaren bij de eenvoud van de schriften? En dat we niets anders mogen zoeken dan alleen maar u. En wil u door alle linkse en rechtse systemen heen blazen met de werkingen van uw geest? Wil u door alle geschrijf en tegengeschrijf heen blazen met uw geest? En wil u een opleving geven? Breng ons allen in de verootmoediging. Breng ons allen nabij u, voor het eerst of opnieuw. En doe ons het alleen van u verwachten. Heren, heren, daar gaat het toch om. Dat voor onze jonge mensen en voor de ouderen, voor ons allen tezamen ook leven mag. Wil u genadig in de gemeente werken en de bediening van onze broeder Van Dijk zegenen? Wil u geven dat hij hier samen met zijn gezin een gezegende tijd mag hebben en dat er veel zegen mag zijn onder zijn werk? Wil u hem persoonlijk ook verder leiden in de dingen van u, opdat hij nieuwe en oude schatten uit het woord mag uitdragen en opdat zo uw eer ook hier mag wonen? Zegen u de broeders van de kerkenraad. Wees u bij hen, leid u hen en zegen u hen, ook persoonlijk. We denken aan onze hoogbejaarde broeder van Rossum vanmorgen. We zeggen uw naam dank dat hij uit het ziekenhuis mocht worden ontslagen en u tijdelijk in Huis ter Lede mag zijn. Heren, wil u hem weer wat opdoen knappen, nog wat nieuwe krachten geven? En laat het zo mogen zijn dat zijn verwachting van u de Heere alleen mag zijn. En dat hij ook iets mag ervaren nu de avond van zijn leven zo diep gedaald is. dat het goed is om steeds nabij u te zijn. Houd u hem dicht bij u, want dat is het beste. Zegen u ons zo alles samen en doe ons uw woord horen, om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid uw gaven te offeren, gemeente. En wij zingen uit Psalm 73 het eerste en het 14e vers. Psalm 73 het eerste en het 14e vers. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg moog wezen, hij ziet een gunst op die hem vrezen. En het 14e vers. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. 1 en 14 van Psalm 73. Aan het einde van de prediking, gemeente, zingen we uit de 31ste psalm, het 15e vers. Hoe groot is het goed dat gij zult geven, hem, wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. 31, het 15e vers, aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, hoe vaak zeggen we het niet? Het beste hoor, of mensen die een beetje een plechtige neiging hebben, het goede hoor. Maar wat is dat eigenlijk? Het beste, het goede. Voor onszelf kunnen we dat meestal wel invullen en voor een ander misschien nog wel beter. Wij hebben daar zo onze eigen gedachten bij. Het goede dat is, ja, als ik dat en dat en dat mag bereiken, vult u maar in. Het goede dat is, gezondheid, dat is, goed leven, mooi leven. Het wonderlijke is dat de dichter van deze psalm ons toch nog in een wat andere richting wijst. Eigenlijk moet ik zeggen, aan het einde van de psalm, niets meer en niets minder overhoudt dan dat hij zegt, weet u wat nou echt het goede is? En hij veracht een gezondheid niet en hij veracht de zegeningen in dit leven niet. Maar hij zegt het goede, het echte goede, het beste, dat is nabij God te zijn. En we vragen ons af, wat bedoelt die dichter, Asaf? We willen daar samen naar zoeken als we de tekst en de psalm van morgen in de prediking lezen. Het is goed nabij God te zijn, dat is het thema van de preek. En dan zijn er twee dingen. Het levensraadsel wat hierachter ligt. En in de tweede plaats het levensgeheim dat hierin ligt. Het is goed nabij God te zijn. Het levensraadsel wat hierachter ligt en het levensgeheim wat hierin ligt. Ja, achter deze woorden ligt een brandend levensraadsel, blijkens de woorden van deze psalm. U kunt dat heel duidelijk zien wanneer u de psalm leest, maar misschien heel bijzonder als u let op de eerste woorden van de tekst, mij aangaande. Het is niet voor het eerst dat Asaf, de dichter van deze psalm, dat zegt. Hij zegt het ook helemaal aan het begin van de psalm. Mij aangaande, vers 2, mijn voeten waren bijna uitgeweken en mijn treden waren bijkans uitgegleden. Zo was het dus eerst. Hij wist, God is goed voor zondaren, God is goed voor Israël, voor mensen die rein van hart zijn. Maar dat gaf in zijn leven juist zo'n geweldige strijd. Want Asaf was een man die de Heere vreesde. Asaf was een man die de dingen van de Heere diep in zijn hart koesterde. Die ook zocht rein van hart en van wandel te leven. Maar nou bleek het in de praktijk van het leven zo anders te gaan als dat hij dacht. Laat het maar heel simpel zeggen. Asaf dacht dat als je de Heere vreesde, dan word je gezegend. En als je de Heere niet vreest, dan krijg je te maken met zijn oordeel. Hij had dat in de Bijbel gelezen, hij had dat in de tempel gehoord, hij had dat wellicht ook bij hem thuis in zijn opvoeding herhaaldelijk te horen gekregen. Maar dan was er met Asaf iets gebeurd. Wat er precies aan de hand was, dat weten we niet. Daar zwijgt de Bijbel over. Maar zijn leven was niet makkelijk. Mijn bestraffing is er iedere morgen. Hij werd geplaagd. Was het ziekte? Was het een groot verdriet wat zijn leven binnenkwam? We weten het niet precies. Maar in elk geval, iedere morgen als hij wakker werd, dan kwam het, dan was het er weer. Het veranderde nooit. En dat terwijl hij bij mensen die goddeloos waren, die met het woord van de Heere het niet zo nauw namen, precies het tegenovergestelde zag. Mijn bestraffing is er iedere morgen. Ik word geplaagd, ik word verdrukt. Maar de goddelozen, het gaat hun wel, het gelukt hun wat ze doen. Ik keek naar de goddelozen. En hij zag ze. Werk van hun handen wordt gezegend. Ze worden trots. Ze zijn mensen die het gemaakt hebben, zoals wij zouden zeggen in onze tijd. En ik? Ach, ik. En weet u wat daarbij zo erg was? Dat in die worsteling Asaf het niet aan de Heere kwijt kon raken. Hij opstandig werd. De waaroms borrelden boven in zijn binnenste. Heere, waarom? Waarom gaat het de goddeloze goed? En waarom is mijn bestraffing er iedere morgen? Kijk, gemeente, als dat gebeurt, en dat is herkenbaar in het leven van mensen die de Heere vrezen en die misschien ook wel eens in zo'n situatie terechtgekomen zijn, dan heb je dubbel moeilijk. Dan heb je de pijn en het verdriet, die bestraffingen waar Asaf het over heeft. En dan heb je ook nog eens een keer dat je het innerlijk niet aan God kwijt kunt raken. De opstand. En zo leeft Asaf voor een tijd. Met zijn levensraadsel. Met zijn opstand. Met zijn waaroms. Bijna uitgegleden, zegt hij mij aangaande. Maar hoe is dat veranderd? Wel, weet u hoe dat veranderd is? Heel eenvoudig. Doordat Asaf weer tot God ging naderen. Want zo mag je onze tekst ook lezen. Het naderen tot God is mij goed. En wat is naderen tot God? Naderen tot God, dat is in de Bijbel, in het Oude Testament, een uitdrukking die betekent het naderen naar het heiligdom. Het binnengaan in het heiligdom. Wij zouden zeggen de kerkdienst bezoeken. En wat gebeurt er in het heiligdom? Wel, in het heiligdom, daar worden de offers gebracht. Het offer voor de verzoening van de zonde. In het heiligdom, daar werd door de priesters en door de levieten ook het woord van de Heere uitgelegd. Want blijkens de boeken van Mozes had de priester ook de taak niet alleen om offers te brengen, maar ook om de woorden van God uit te leggen. En toen Asaf het heiligdom binnenging, zo lezen we halverwege de psalm, toen kreeg hij van God onderwijs. En toen knapte er iets in zijn binnenste. Wat het verzet. Hoe dat precies gegaan is, de psalm zwijgt erover. Maar wel dat centrale punt. Hij naderde tot God en hij ging het heiligdom binnen. Toen kreeg hij onderwijs van God. Misschien was het onderwijs wat naar hem toe kwam vanuit de offers die gebracht werden. Want de vrome Israëliet had een heel fijnzinnige antenne voor het zichtbaar onderwijs wat in de tempel en in de tabernakel, in de offerdienst, als het ware aan hen getoond werd. Misschien was het tijdens het lezen en de uitleg van de oude woorden van de schriften dat Asaf in zijn hart geraakt werd. Maar in elk geval daar, in het heiligdom, gaat Asaf de dingen zien zoals ze werkelijk zijn. Want weet u wat het was toen Asaf met al die vragen zat? Toen die de goddelozen zag in hun voorspoed en eigenlijk bitterheid voelde opkomen in hun hart. En zichzelf zag met die moeite en die zorgen die iedere morgen nieuw waren. Toen zag Asaf alleen aan wat voor ogen is. En als je alleen maar ziet wat voor ogen is, ben je stekenblind. Dan zie je de dingen alleen vanuit het menselijke perspectief. Alleen vanuit het platte perspectief van deze aarde. Maar als je de dingen ziet bij het licht van het woord van de levende God. Als God door genade voor het eerst of opnieuw je ogen gaat openen. Dan ga je de dingen zien zoals ze werkelijk zijn. Wat is nodig? Dat we door het woord en door de kracht van Gods heilige geest. Open ogen krijgen. Wat is nodig, u die de Heere kennen mag, dat u voortdurend bidt, Heere, verlicht mijn ogen, opdat ik zie. De dingen niet bekijk vanuit het platte van wat voor ogen is, maar vanuit het woord van de levende God. Breng me in het heiligdom, doe me naderen. En wat ziet Asaf dan? Nou, dan ziet hij iets over zichzelf. En iets over de goddelozen. Laten we daar maar mee beginnen met die goddelozen. Want dat staat er zo. Toen hij in het heiligdom binnenging. En de dingen vanuit het licht van het woord van de levende God mocht verstaan. Toen zag hij dat de goddelozen dan misschien wel voor een tijd voorspoed hebben. Maar dat er ook een einde komt aan hun voorspoed. En ik op hun einde merkte. En dan leest u die dreigende woorden zo midden in deze psalm. Immers zet gij hen op gladde plaatsen. Gij doet hen vallen in verwoestingen. Hoe worden zij als in een ogenblik tot verwoesting nemen een einde. Worden er niet van verschrikkingen. En hij vat het aan het einde van de psalm nog eens één keer samen in het vers wat aan onze tekst vooraf gaat. Want zie, die verre van u zijn, zullen vergaan. Gij roeit uit wie van u afhoereert. Dat is donkere taal. Daarin zegt deze dichter Asaf het in Psalm 73 uit. En hij zegt het tot vermaning en tot waarschuwing, ook aan ons adres van morgen. Weet het, dat het woord van de levende God ons laat zien dat mensen die zonder God leven, misschien voor een tijd wel voorspoed kunnen hebben. En je ze voor een tijd kunt bewonderen vanwege hun rijkdom, vanwege hun geweldige talenten die ze misschien mogen hebben. Maar zonder God leven, ver van God leven, betekent uiteindelijk dat het einde is vergaan. En daar zit een geweldige prediking in. Want dat zegt wanneer jij of u zonder God leeft. En dat zou niet veranderen. Daar zou geen bekering komen. Dat je dan omkomt. En daarom is de prediking van het woord zo dringend nodig. Om ons daaraan te herinneren. En wakker te schudden. En te roepen en te nodigen tot bekering en tot geloof. Als u of jij nog ver van God leven. Misschien niet uiterlijk in goddeloosheid, maar misschien nog met een orthodoxe jas. Buiten God. Dan zegt de Heer het vanmorgen in zijn woord, het woord wat hij gelegd heeft op de lippen van Asaf toen. Leef zo niet verder. Maar zoek de Heer terwijl hij te vinden is en roep hem aan terwijl hij nabij is. Nader tot God. En hij zal tot u naderen, zegt de schrift ergens. En weet u, die oproep mag u niet uitstellen. Nergens in de Bijbel wordt een soort oproep tot bekering aan mensen voorgehouden, waarin gezegd wordt, wel, u moet bekeerd worden, maar u kunt nog wel een poosje wachten. Het is altijd heden, indien ge zijn stem hoort. Heden. Stel het daarom niet uit. Misschien mag ik dat verduidelijken met een beeld. Sommigen van u zijn misschien wel eens bij de Niagara, de Niagara Falls geweest. In de grens tussen de Verenigde Staten en tussen Canada. Wereldberoemde watervallen. En vooral als u daar in de vroege lente of in de late herfst vroeger winter geweest bent, dan weet u dat die rivier, de Niagara, bevriest en dat dan de watervallen ook één grote ijsmassa zijn. Het is een keer gebeurd in de vroege lente toen de ijsmassa's braken en de rivier weer begon te stromen. Er waren heel veel schotsen en er was een roofvogel die een kleine vogel neergeslagen had in zijn klauwen en met zijn prooi op zo'n schots was geland. En daar verorberde die zijn buit. En de schots stroomde met geweldige snelheid in de richting van de watervallen. En de toeschouwers zagen het, je zag die vogel instinctief denken, ik moet weg, ik moet weg. Maar nog even, want ik heb nog wel even tijd. En vlak voor de rand van die afgrond van de waterval zou hij opvliegen. En hij klapwiekte met zijn machtige vleugels. Maar hij kon niet meer. Zijn poten waren vastgevroren op de schots. En hij kwam om. Zo is het met de man, met de vrouw, met de jongen en het meisje dat voortdurend uitstelt. Het kan nog wel. Het kan nog wel. Ver van God. Maar wie verre van u zijn en blijven, zullen vergaan. En daarom des te dringender. Zoek de Heer. Ja, zegt iemand misschien, maar dominee, hoe moet dat dan? Want u zegt dat, nader tot God, zoek de Heer. Maar waar kan ik de Heer vinden? De psalm geeft een duidelijke aanwijzing. Weet u waar de Heer te vinden is? Asaf zegt, in het naderen. Dat wil zeggen, in de taal van het Nieuwe Testament, in zijn woord. Het woord dat vanmorgen verkondigd wordt, het woord dat u thuis en dat jij thuis mag lezen. Het woord wat hij gegeven heeft als het grote middel om mensen te brengen tot het geloof. En bij dat woord zeg, heeft de Heer nog allerlei andere middelen gegeven, als het ware als kralen, als een kralenketting rondom dat woord. Allereerst de prediking van het woord. En verder een dagboek. Geschriften die je helpen om de Bijbel te verstaan. Schriften uit ouder of nieuwe tijd die met volle handen putten uit de rijke schatkamer van het woord van God. Maar het zit allemaal om dat woord heen. En om de prediking van dat woord heen. En door de prediking wil God de weg wijzen van het behoud. Wil God de naam noemen van hem door wie zondaren moeten zalig worden. De naam van de Heere Jezus Christus. En daarom zegt de schrift het vanmorgen. En mag het in de prediking onderstreept worden. Zoek de Heere in de weg van zijn woord. En in de weg van het gebed. Want dat gebeurde in het heiligdom. Als je het nog even terugdenkt naar de tijd waarin Asaf leefde. Daar werden de schriften geopend en daar werd gebeden. Naderen tot God, dat betekent vooral ook bidden. En wat betekent bidden? Dat betekent je knieën buigen. Dat betekent je ogen sluiten. En dat betekent vooral de nood van je leven aan de Heere voorleggen. Ook de vragen van het leven. Kijk, want dat was het nou precies wat er bij Asaf aan ontbrak een tijd lang. Toen die alles maar zag in het platte vlak van wat wij aanzien voor onze ogen, zag hij de mensen die zonder God leefden vrolijk en hups door het leven gaan, terwijl hij zelf zoveel strijd had. En van binnen kolkte het en braken de waarom steeds weer naar boven in zijn binnenste. Weet u wat hem ontbrak? Hij kon met de dingen zo moeilijk voor God komen. Hij kon het in het gebed niet kwijtraken. En misschien zit er wel iemand in de kerk van morgen die in precies dezelfde strik zit. Want het is een strik. Bijkans uitgegleden. Hoe kan een mens die vastzit met de waaroms en de strikken alleen verlichting vinden? Wel, zegt onze tekst, in het naderen tot God. En zeg het dan maar tegen de Heere. Heer, ik heb zoveel vragen. Ik heb zo'n opstandig hart. Wil u me daarvan verlossen? Kijk, dat kon Asaf eerst niet. Misschien bad hij nog wel, maar dan was het voor de vorm. Want onder dat formele gebed lagen die vragen. Waarom tevergeefs mijn handen gezuiverd, tevergeefs in ootmoed gewandeld? Maar toen hij in het heiligdom ging en toen de schriften open gingen en de offerdienst tot hem ging spreken, toen God door de verborgen werkingen van zijn geest in het heiligdom zijn hart aanraakte, toen ging Asaf door de knieën. En wat zei hij toen van zichzelf? Toen zei die Heere, wat ben ik toch een dwaas. Een groot beest bij u. En dat moet u maar in zijn volle kracht lezen. Een groot beest bij u. Dat wil zeggen, wat een zondig mens. Wat een dwaas. Wat een blinde was ik toch. Asaf ging zijn blindheid en zijn dwaasheid zien. En voor God belijden. Want hij mocht zien, die goddelozen die het nu zo goed gaat, die hebben geen voorspoed als ik op hun einde zie. En wanneer u toch de God van mijn leven geworden bent, dan mag ik toch zeggen, ook al zijn er die bestraffingen iedere morgen en al is mijn leven niet moeilijk, u hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult me leiden door uw raad. En daarna zult ge mij in heerlijkheid opnemen. Heren, uw volk heeft toch toekomst. Hoe dwaas en blind ik ook ben in mezelf. En al bezwijkt dan mijn vlees en mijn hart, zo is God de rotssteen mens hart. En mijn deel tot in eeuwigheid. Ja, zegt u, dat zag Asaf. Maar dat zie ik niet. Gemeente, één ding. Zoek het dan toch met al de blindheid van uw hart maar bij het woord van God. En klop maar aan de poort van de genade in het gebed. En blijf maar aanhouden, ook al is het misschien soms dat van binnen dat stemmetje sist in uw hart. De Heere hoort naar jou toch niet. Want de Heere wil horen. Al wie in ootmoed met de vragen van zijn hart, met de schuld van zijn leven, met de onopgeloste en onontwarde knopen in zijn of haar levenskoord, tot hem vlucht. En Asaf zegt het als een uitnodiging in onze tekst. Tegen alle die het horen willen. En u hoort het toch, en jij toch ook. Het is zo goed om tot God te naderen. Bij alle dingen die in het leven gebeuren. Bij alle geestelijke noden. Bij alle verwarring die er kan zijn, maatschappelijk en kerkelijk, breedkerkelijk. Het is goed om in alles tot God te naderen. En leg hem dan alle dingen maar voor. Want de Heere wil horen. In zijn heiligdom, door zijn woord en door zijn geestje laten zien wie hij is. Zodat je ook gaat zien wie je zelf bent. En zodat je gaat zien hoe nodig je hem hebt. Het is goed om tot God te naderen. Als ik die tekst overdenk, gemeente, en het levensgeheim wat daarin zit nog wat duidelijker probeer te maken, dan denk ik aan een geschiedenis uit het Nieuwe Testament. Ik heb nog even geaarzeld of ik hem ook zou lezen. Toch maar niet gedaan. Maar u mag hem thuis wel lezen. Het slot van Lucas 10. Waar de geschiedenis staat van Martha en Maria en de Heere Jezus. En waar zo gezegd wordt dat Martha bezig was met veel dienen. U weet wel, ze rammelde met haar potten en pannen om de aandacht te trekken van de Heere Jezus en ook van Maria. Waarom laat ze mij nu alleen werken? Maar van Maria staat er dan, en zij zat aan de voeten van Jezus. Wat deed ze daar? zitten aan de voeten van de Heere Jezus. Je zou kunnen zeggen, dat is de nieuwtestamentische manier om te zeggen nabij God te zijn. Ze luisterden naar zijn stem. Dat hoort bij het naderen tot God. Dat hoort bij het nabij zijn. Dat hoort bij het zitten aan de voeten van de Heere. Ze luisterden naar zijn stem. Dat hebben we nodig. Voor het eerst en ook telkens opnieuw. En dan bedoel ik niet alleen maar luisteren naar zijn stem in de prediking van het woord iedere zondag en in de bijzondere diensten. Maar ook iedere dag de stilte te zoeken en te luisteren naar zijn stem, te lezen in het woord. En dan mag je vragen, jongen of meisje in de kerk, als je het woord leest en als teksten misschien wel eens moeilijk zijn. Heere, spreek. Heere, spreek door uw geest tot mijn hart. Heere, open de schrift, open mijn hart. En dan mag je op de catechisatie aan de dominee vragen, als er teksten zijn die moeilijk zijn, of aan je vader en moeder, wat betekent dat nou? Doen. Blijf niet doorleven met stukken uit de Bijbel die je niet begrijpt en daarom maar naast je neerlegt. Misschien doen we dat veel te veel en veel te lang. Maar het is goed om tot God te naderen. Dat wil ook zeggen te zoeken naar uitleg. Te zoeken om te verstaan. Allereerst biddend. Maar ook de middelen gebruikend die God geeft. Lees in een verklaring, in de kanttekening. Vraag aan degene die er meer van kennen en meer van weten. Want het is goed om te zitten aan de voeten van de Heere. En te luisteren naar zijn stem. Dan vallen er heel veel stemmen weg die op je afkomen vandaag. Dan vallen er ook heel veel beelden weg die op je afkomen vandaag. Dan word je echt, mag ik dat oude woord een keer gebruiken, een horige. Dat wil zeggen iemand die alleen maar luisteren wil. Heere, ik wil tot u naderen. Ik wil horen naar uw stem. O, spreek tot mijn hart. En wat een zegen als je dat mee mag maken, nabij God te zijn. Dat de woorden openvallen, dat de woorden tot je hart spreken. Dan kunnen er perioden in je leven zijn, is het niet, u die de Heere vrezen mag, dat het woord zo rijk spreekt, dat je soms dienst na dienst woorden van God mag overwegen en mag horen. En ze mag herkauwen gedurende de week. Uw woord is mij zoet, zegt Psalm 119. Het is mij goed nabij God te zijn. Weet u wat er ook bij hoort? Ik heb het al gezegd, maar wil het nu nog even onderstrepen. Dat naderen tot God is allereerst luisteren naar de stem. Het is in de tweede plaats ook dat we de Heere alle dingen voorleggen. Martha en Maria, om even de geschiedenis er weer bij te betrekken. Maria zat daar niet alleen maar te luisteren naar zijn woorden. Ze mocht ook met haar vragen komen. Want zitten aan de voeten in het Nieuwe Testament is ook een uitdrukking die betekent dat wij daar onze nood mogen klagen. Dat wij daar onze dingen mogen neerleggen. Zoals Asaf in het heiligdom mocht zeggen, o God, wat ben ik toch een dwaas. En mocht spreken van de werken van God in zijn leven. En mocht pleiten op Gods leiding en Gods belofte. Het is goed om tot God te naderen. En in het gebed nabij God te zijn. Wat hebben we het nodig in de kerk? In stilte, als we voor de dienst bidden. Of als we tezamen bidden in het zogenaamde grote gebed wat de dominee uitspreekt. Wat hebben we het nodig persoonlijk momenten te kennen en tijden te kennen waarin we zoeken de Heere te naderen. Ja, maar dominee, dat kun je toch niet altijd maken. Dat weet ik maar al te goed. Maar zelfs al is je hart er ver vandaan. En al word je bestormd door gedachten dat er eigenlijk veel belangrijke dingen te doen zijn dan te bidden. En al word je zo makkelijk afgeleid. Leg dat dan maar aan de Heere voor. Nader met die noden van je hart en van je leven tot hem. En zeg het, Heere, verlos me van al die dingen die me zo bezetten. En laat mijn hart mogen naderen tot u. En nabij u mogen zijn. Want dat is bidden toch. Naderen tot God. Naderen in ootmoed. Ja, misschien weet u het. Dat komt zo prachtig uit in de gebedshouding die wij hier in het Westen kennen. In het Oude Oosten bad men anders dan wij dat gewoonlijk deden. Daar stonden de vrome Israëlieten in de tempel en ze strekten hun handen uit naar de hoge en ze keken naar de hoge met geopende ogen. En zo baden ze met lege handen, Heere, vervul mijn lege handen, mijn been met opgeheven handen, klimmen voor uw heilig aangezicht. Dat is een prachtige gebedshouding. Maar hier in het Westen hebben we een andere gebedshouding gekregen. En de symboliek van die gebedshouding die komt bij de oude Germanen vandaan. Als een oude Germaanse strijder ontdekte dat hij in de strijd tegen de vijanden niet meer kon winnen. Er waren heel veel van zijn stamgenoten al afgeslacht. En de vijand had eigenlijk al overwonnen. Dan nam hij zijn zwaard. En dan stak hij dat in de aarde. En dan viel hij op zijn knieën bij dat zwaard en vouwde zijn handen over de kop van het zwaard en sloot zijn ogen. En dan wacht hij af op genade en ongenade, overgave en een stil pleidooi dat zijn leven gespaard zou worden om genade. Ook dat is een prachtige gebedshouding. Want bidden betekent ook alles overgeven. Betekent ook alle wapens van verzet inleveren. Betekent ook, Heere, indien gij de ongerechtigheden gadeslaat, wie zal bestaan? Maar dan ook dat andere. Pleiten op genade. Bij u is vergeving. Het is goed om zo tot God te naderen, voor het eerst of opnieuw. Pleitend om vergeving. Ja, maar hoe kan een mens dan tot God naderen? Want u hebt zelf net die tekst genoemd uit Psalm 130... Indien gij de ongerechtigheden gadeslaat, wie zal bestaan? Je kan toch niet voor God bestaan als je ziet op jezelf, als je ziet op je zonde. En er zijn ook momenten in het leven van hen die de Heere vrezen, dat de zonde weer eens sterker gaan leven en dieper op hun afkomen en ze dieper ontdekt worden aan hun zonde, want dat gaat door. Dat je je dan weg moet schamen voor God. Net als Asaf toen hij in het heiligdom binnenkwam. Asaf was een man die de Heere vreesde. Maar hij moest opnieuw zeggen, Heere, wat ben ik toch een dwaas. Wat ben ik toch een dwaas. En vergis je maar niet. Ook als je vele jaren de Heere kennen mag. Dan zijn er ook nog momenten dat je bij het ouder worden zegt, o God. Ik ben toch zo'n arme, arme dwaas. Als David aan het eind van zijn leven gekomen is, dan moet hij ook nog belijden dat zijn huis en dat hij zelf niet bij God geleefd heeft. Maar dat nochtans de Heere een vast verbond met hem gemaakt heeft. Kijk, zo moet ook Asaf het belijden. Dwaas te zijn. Maar hoe kan dat dan? Dat je dan toch vrijmoedig tot God nadert, Asaf. Hoe kan dat dan dat een zondaar toch naar God toevlucht? Dat is, gemeente, omdat dat woord nabij zijn en naderen nog één kant heeft waar we het nog niet echt over gehad hebben. En dat is dit, dat het woord naderen in het Oude Testament ook betekent dat die Israëlieten destijds tot God naderden in de tempel of vroeger in de tabernakel, omdat daar een altaar stond. Een altaar stond. Naderen tot God is naderen tot het woord, is naderen in het gebed, maar is ook naderen oudtestamentisch gezien, omdat er een altaar stond. En wie heeft dat altaar daar gezet? Nou, zegt u, Mozes? Nee. Dat altaar is daar gezet door God. Mozes heeft alleen maar uitgevoerd wat God hem opgedragen heeft. God heeft die offerdienst ingesteld. God heeft gezorgd voor dat altaar. En God heeft gezegd, zo moeten die offers gebracht worden. En dat alles is een heenwijzing naar hem die komen zou. En van wie wij weten dat hij gekomen is, Jezus Christus. Heel die offerdienst, altaren, zijn een prediking van Jezus Christus die komen gaat. En God zegt, door Jezus Christus te zenden. En door Jezus Christus over te geven tot een verzoening van de zonde, ben ik nabij gekomen. Zo dichtbij. Dichterbij kan niet. Zult u dat nooit vergeten? Dat God in Jezus Christus nabij gekomen is. Zo dichtbij. Dichterbij kon God niet komen, want Jezus is één van ons geworden. Mens onder de mensen, hoewel hij ook de Zoon van God was. En hij heeft alle ongerechtigheid op zich genomen. In zekere zin, hoewel hij zelf zonder zonde was, is hij één geworden met de zonde. Door al die zonden op zich te laden. En toen heeft hij zichzelf opgeofferd. En als u dan terugdenkt aan het oud-testamentische volk van Israël, rondom de tabernakel of rondom de tempel, als dan dat altaar in het voorhof staat, en daar worden offerdieren geslacht, dan is het offer voor de zonde wat geslacht wordt, een rund wat op dat altaar gelegd wordt. En dat offer wordt helemaal verteerd. Dat heet in het Grieks holocaust. En u weet, dat is het woord voor de vervolging van de Joden in de Tweede Wereldoorlog. Letterlijk is dat brandoffer. Geheel verteerd. Maar dat is in de Bijbel een beeld van wat er gaat gebeuren met de Heere Jezus Christus. Hij laat zich geheel verteren in de toornige gloed van God. Beladen met de zonde van de zijne. Alle ongerechtigheid op hem aangelopen. En in dat offer is God zo nabij. Zegt God, zondaar. Jonge, meisje, oudere, hebt u zonde? Ja, u hebt ze. En ze zijn groot en ze zijn vele. Uw schuld, uw onbekeerlijkheid, het is een last. Maar hoe groot uw zonden ook zijn, al waren ze vlammend rood als scharlaak, in het bloed van mijn Zoon wil ik ze van u afnemen, uitwissen, wegdoen. En hoe zwart uw levensboek ook is, en hoe ver u ook van mij geleefd hebt, en hoe lang u ook in uw onbekeerlijkheid hebt kunnen volharden, o nader tot mij, kom tot mij, vermoeid en beladen als ge zijt. Kom in de weg van het gebed, in de weg van de verootmoediging. En ik zal u rust geven. Voelt u het? God geeft permissie, genadige permissie, vergunning in het bloed van de Heere Jezus Christus om tot hem te naderen. En dan wil God in gunst neerzien. Niet omdat Asaf of wie dan ook van zijn kinderen het er zo goed afbrengen. Want die struikelen iedere dag, ook nadat ze genade ontvangen hebben. Maar omdat hij ze aanziet in het bloed van de Heere Jezus Christus. En dan denk ik aan het woord van een hervormde predikant die al heel lang overleden is. Maar die de dingen zo bijbels en zo geestelijk en ook zo mooi kon zeggen. Hij zegt, als God zijn kerk aanziet, in een mist van bloed. Dan ziet hij ze niet meer in hun zonde. Maar dan ziet hij ze zo rein, omdat ze in de mist van het bloed van de Heere Jezus Christus zijn gewassen. En dan mag u vragen, en jij ook: Heere, zie me zo aan, in het bloed van de Heere Jezus. En hoe dichter je nu bij God mag schuilen door het geloof, door te naderen, en hoe dichter je bij die God mag leven, hoe rustiger en hoe vrediger je leven wordt. Te midden van alle stormen die er kunnen zijn. Want dan zegt Asaf het. Als de dingen opgehelderd zijn. Als zijn ogen zijn opengegaan. Als hij nabij God mag zijn. Heere, u hebt me bij mijn rechterhand gevat. U zult me leiden door uw raad. En dan zegt hij het in het slot van de psalm in ons vers. Mag ik dan dicht bij u blijven, Heere? Houd me dicht bij u. Want nabij God te zijn is mij goed. En dat is het nu precies wat de tekst ook wil zeggen. Juist ook tot degene die de Heere in alle eenvoud zoeken en in alle eenvoud vrezen. Bij alles wat u overkomt. Bij alle stormen in het leven die er kunnen zijn in uw persoonlijke omstandigheden. Bij alle vragen die er geestelijk kunnen leven in uw hart. Bij de verwarring die soms naar u toe kan komen als u let op de maatschappij en op het geestelijk klimaat in onze lage landen bij de zee. Of bij alle strijd die er kan zijn in uw eigen leven. Heren, houd u me vast. Trek mij met de koorden van uw liefde en houd me dicht bij u. Opdat ik biddend op u alleen mag zien. Opdat ik uw stem mag horen. Opdat ik u mag aanschouwen door het geloof in uw gezegende Zoon Jezus Christus. Kijk, dan kan de wereld om je heen stormen en branden. Maar dan zeg je het Asaf na, misschien stamelend. Bezwijk dan mijn vlees en mijn hart. Zo is God. Zo is God. In Christus. De rotssteen van mijn hart. En mijn deel in eeuwigheid. En ja, dat opent ook perspectief naar de grote toekomst. Want opmerkelijk is dat. Dat juist Psalm 73... uitzicht biedt naar de grote toekomst. Gij zult mij leiden door uw raad. En dan mag iemand die de Heere vreest, dan mag de kerk van de Heere Jezus Christus ook weten. Als God je zal leiden door zijn raad, dan zal hij je ook eenmaal in heerlijkheid opnemen. En let u daarop, in heerlijkheid. Dat woord wordt vaak verkeerd begrepen. Er wordt gedacht, ja, dan zal God je in de heerlijkheid opnemen. In de heerlijkheid. In de hemel opnemen. Maar zo staat het er niet. Al is natuurlijk wel waar dat God zijn kerk in de hemel opneemt. Hoe staat het er dan? Nou, misschien mag ik dat tenslotte nog even duidelijk maken met een voorval wat ook al heel wat jaren geleden plaatsgevonden heeft. Ergens in ons goede vaderland was een gemeente waar een ouderling leefde die nogal wat gezag had. Gezag in de gemeente, ook geestelijk gezag door zijn geestelijk leven. Maar die ouderling had een conflict gehad met een predikant. En dat was nooit uitgepraat. Het lag voor het grootste deel aan die ouderling. Want hij was dan wel een man die God vreesde, maar ook een man die niet makkelijk zijn knieën boog voor een ander. Ouderling werd ernstig ziek. En toen gebeurde het dat die dominee ervan hoorde. Dat die ouderling zo ziek was. Hij denkt, ik ga nog een keer naar hem toe. En op een avond klopt hij aan. En hij wordt binnengelaten. En hij zegt, als vader dat wil, zegt hij tegen de kinderen, dan wil ik graag nog even bij hem kijken. Dus gevraagd en ja, het was wel goed. Het was wel goed. De dominee mocht toch binnenkomen. Eigenlijk was de oudeling ook een beetje ontroerd dat de dominee hem nu toch opzocht. En ze waren aan de praat geraakt. En toen klaagde die oudeling erover dat het zo donker was. Dominee, het woord sterven. Maar er zit één grote vraag. En dat is deze vraag. Hoe kan nou een zondaar als ik die reine hemel binnenkomen? Want mijn handen zijn bevlekt met zonden en mijn gedachten zijn bevlekt met zonden. Dominee zei niet veel, maar pakte zijn Bijbel. En hij las het laatste stukje van Psalm 73. En toen kwam hij toe aan de woorden, gij hebt mijn rechterhand gevat. En hij keek de oude, zwakke broeder aan en hij zegt, broeder, dat is toch waar, gij hebt mijn rechterhand gevat. Ja, dominee, dat is eeuwig waar. God heeft mijn rechterhand gevat. En hij las verder, gij zult mij leiden door uw raad. Dat is toch waar, dat heeft de Heere toch waargemaakt. Ja, dominee, dat is waar. En hij las nog verder. En daarna zult ge mij in heerlijkheid opnemen. Dan zal God dat ook waar maken. En let er dan op, beste broeder, dat er staat in heerlijkheid. Dat wil zeggen, al dat zondige, dat wordt van je afgenomen. Dat blijft hier op aarde. Dat verzinkt straks in je graf. Maar hij zal je veranderen in heerlijkheid en verheerlijkt opnemen in den hoge. En de banden die die oudeling geestelijk voelde, braken. En het werd zo vlak voor het sterven, door een wonder van God, ook weer goed. Tussen die dominee en tussen die oude ouderling. Kijk gemeente, dat is alleen maar een illustratie. Van wat de woorden van Psalm 73 zeggen. Goed nabij God te zijn. Straks eeuwig nabij God. Geen zonde meer. Geen eigen gerechtigheid meer. Het mezelf bedoelen daarvan verlost. Eeuwig nabij God. Zonder dat er iets meer tussen zit. En ooit iets meer tussen kan komen. Zou u daar niet naar verlangen? Daar niet naar verlangen, dat u nooit meer hoefde te zondigen en nooit meer God hoefde te bedroeven of te vertoornen. Ik denk dat Asaf, toen hij deze psalm door de leiding van de Heilige Geest neerschreef, naar is gaan verlangen, als ik de woorden van zijn psalm goed proef. En ik hoop dat u ook dat verlangen kent, of gaat leren kennen. Want het is zo goed om tot God te naderen en nabij hem te zijn. Amen. eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, wij naderen tot u. En we hebben het gehoord, het is goed om tot u te naderen. Ook al naderen we als zondige mensen met allerlei belemmeringen en blindheden. Maar u gebiedt het ons. U vergunt het ons ook. Wat een zegen, Heren. O, leer ons voortdurend tot u te naderen. En ook heel bijzonder, leer ons voortdurend naar uw woorden te luisteren. Leer ons voortdurend ons hart voor u uit te storten in ootmoed. Leer ons de toevlucht tot u nemen. En leer ons van die vrije toegang die er is door het bloed van Christus. De ruimte die in hem te vinden is. Want dan zullen we het ook smaken en zien. Dat u goed bent, dan zullen we het ook proeven en ervaren door het geloof dat het goed is om nabij u te zijn. Bedankt voor alles wat u gaf. Wil u zelf zegen geven over de gesproken woorden. Wil u deze middag met ons zijn en ons vanavond weer veilig hier brengen en ook met uw zegen samenbrengen als een heel ander gedeelte uit uw woord onze aandacht mag vragen. Geef, Heren, ook een gezegende avonddienst. Dat bidden we om Jezus wil uit genade. Amen. Psalm 106, vers 3 is onze slotzang. 106, derde vers. Gaat heen in vrede, draagt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.